huisartsen staan onder druk, maar het tekort waar we mee te maken gaan krijgen van verpleegkundigen vraagt ook toch wel het durven herdenken van dat beroep.
Ja, het stond deze week ook in de krant dat er heel veel verpleegkundigen beginnen te freelancen.
Ja, maar dat heeft ermee te maken. Hè.
Dus de prijzen gaan omhoog.
Ja, dus ik denk het tekort aan verpleegkundigen is nijpend en gaat nijpender worden. Dus ook daar moet je eigenlijk zeggen aan de verpleegkundigen: de toekomst is samenwerking met anderen.
Spreekuur. Hallo en welkom bij Spreekuur. Ik ben dokter Servaas en samen met bevlogen mensen en experten gaan we op zoek naar inspiratie, wetenschappelijke onderbouw en tips en tricks. Zo kunnen we allemaal meebouwen aan de gezondheidsrevolutie. En Spreekuur houden we het liefste gratis voor jou, beste luisteraar. Daarom ben ik verheugd dat Metagenics zijn schouders heeft gezet onder de productie van Spreekuur. Metagenics wil mensen helpen om gezonder en gelukkiger te leven. Hoe dit lukt, hangt af van verschillende dingen, zoals je leefstijl, je omgeving en je voeding. Metagenics maakt hoogwaardige supplementen, ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, om je te helpen gezonder en blijer door het leven te gaan. Ik wens je hartelijk welkom bij Spreekuur. Dames en heren, als je grootvader huisarts was voor en na de Eerste Wereldoorlog en je vader decaan van de faculteit geneeskunde en je moeder de eerste vrouwelijke arts die gepubliceerd heeft in Nature, een internationaal tijdschrift, dan ligt het voor de hand dat je als zoon daarvan economie gaat studeren. En die combinatie van opgroeien in een artsenfamilie en economie, die zorgt ervoor dat je minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid kan worden. Met een carrière die zich uitstrekt over verschillende decennia in de politiek, is Frank van den Broeke geen onbekende in de wereld van de gezondheidszorg. Na wat omzwervingen keerde hij in 2020 terug naar de politieke arena om het werk dat 20 jaar eerder was begonnen verder te zetten. En ik ben enorm vereerd, meneer de minister, dat u de tijd vond om bij mij op Spreekuur te komen. Hartelijk welkom. Ik zou graag eerst eventjes weten wie de mens achter minister Van den Broeke is, die we zo vaak zien op televisie, die we in ons professionele leven ook zo vaak tegenkomen.
Ja.
Want ik las in jouw boek dat recent verschenen is, 10 Franke vragen aan Frank, las ik dat u eigenlijk in een familie van artsen groot geworden bent.
Ja, dat is zo. Ik kom uit een artsenfamilie. Ik heb daar geen enkele verdienste aan, waar je wieg staat. Daar heb je niks mee te maken. Dat geeft eerder een beetje verantwoordelijkheid mee dan iets anders. Maar het is inderdaad wel zo. Mijn vader was arts, mijn moeder was arts. Wij waren thuis met 5. 4 daarvan hebben geneeskunde gestudeerd. Die zijn getrouwd met artsen op uitzondering van 1 biologe. Mm-hmm. En ik was daarin de grote uitzondering. Achteraf gezien vreemd, misschien jammer. Maar dat was inderdaad zo. Dus bij ons thuis werd ook over ongeveer niks anders gepraat. Dat passioneerde hen. Dat de tafelgesprekken gingen over.
En kun je verklaren waarom u geen arts geworden bent?
Het had er mee te maken dat toen ik nog een stuk jonger was dan vandaag. Dat was eigenlijk begin jaren 70 van de vorige eeuw. Ik was een linkse jongeman. En de idee was dat je vooral de economie goed moest begrijpen. Ja. Dat echt het wezen der dingen was. Je moest het economisch leven goed begrijpen. En dus vrienden van mij en ik zelf, wij zeiden, we gaan economie studeren om de samenleving goed te begrijpen. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk daar vandaag anders over.
Okay.
Maar dat bracht mij in de richting van economie. Mijn vader was zeer ongelukkig daarover. Die zei, dat is nu toch geen wetenschap, economie. Wat is dat nu voor iets? Ja. Achteraf gezien had hij misschien gelijk. Want soms denk ik nu, ja, economie, dat is zo beschouwend. Maar wat doe je eigenlijk? Ja. Wat breng je bij?
Ik denk daar vandaag anders over. Dus wat denkt u daar dan vandaag over?
Wel, om te beginnen, als je de samenleving wil begrijpen, is psychologie ook heel belangrijk, denk ik.
Ja,
niet absoluut. Alleen economie. Maar als je dan iets wil doen in de samenleving en echt iets doen, ja, dan denk ik dat bijvoorbeeld iemand die arts is of verpleegkundige, of iemand die landbouwingenieur is of een technicus, die kan heel veel realiseren in de samenleving. Die kan iets doen voor andere mensen. Een econoom is iemand die beschouwingen maakt. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer.
Dus het woord impact komt dan in mijn achterhoofd.
Ja. Maar ik denk wel, en dat heb ik wel meegekregen van thuis uit, het beroep van arts. Men zei vroeger geneesheer. Ja. Dat mogen we eigenlijk niet meer zeggen, want er zijn zoveel vrouwen die fantastische artsen zijn. Maar het is wel een heel mooi beroep, vind ik. En wat fijn is in wat ik nu doe, is... Ik ben geen arts, ik ben geen verpleegkundige, ik ben geen zorgkundige. Maar ik kan wel iets bijdragen in het aansturen van dat systeem. En dat vind ik toch heel prettig.
Ja, want een van de dingen die ook in jouw boek een paar keer terugkomen is... Ik doe aan politiek omdat gezondheidszorg mijn grootste liefde is.
Ja, dat is echt zo. Dus ik heb het privilege gehad om tussen 1999 en 2003... 4 jaar verantwoordelijk te zijn voor sociale zaken en gezondheidszorg. Eigenlijk had ik dat toen willen doorzetten.
Ja.
Maar door het politieke spel is me dat niet gelukt. Enfin, wat ik toen jammer vond... En ik ben ondertussen eigenlijk ook gestopt met politiek al in 2011. Ja. Ik heb 10 jaar andere dingen gedaan. maar toen men mij aansprak om minister van... gezondheidszorg en volksgezondheid worden, heb ik gezegd, daarvoor wil ik het nog doen, voor niks anders.
Daarvoor kom
en dat
je
is
nog
vandaag
uit je
ook
bed.
Nog zo. Ja, precies. Ik zou voor niks anders nog in een actief politiek mandaat gestapt zijn. Maar ik vind gezondheidszorg is zo'n mooi domein. Uh-huh. Is ook niet gemakkelijk, maar zo'n mooi domein om op bezig te zijn. Uh-huh. Dus daarop heb ik ja gezegd. En dat is ook het enige wat mij zou motiveren, maar het motiveert me dan ook echt wel, om eventueel na de verkiezingen nog verder te gaan daarin.
Ja, want u doet het ook met de koppigheid van een 20-jarige.
Dat wordt gezegd, je moet een beetje koppig zijn soms,
En wat is voor u iets waar dat je zegt van kijk, daar heb ik echt die impact gehad, daar heb ik echt verandering gemaakt in de gezondheidszorg. Daar hebben we een stapje dichter die ideale wereld gecreëerd, zeg maar.
Ja, ik ben natuurlijk meer dan 20 jaar geleden al 4 jaar lang bedrijven geweest in gezondheidszorg. Ik denk dat we toen ook belangrijke dingen hebben gedaan, onder meer in de huisartsgeneeskunde. Is toch wel, huisartsgeneeskunde zat op het einde van de jaren 90 van de vorige eeuw echt in een crisis. En ik denk dat we dat met een groep mensen toen goed hebben aangepakt en dat dat heel belangrijk is geweest. We hebben ook nog andere dingen gedaan. Qua bescherming van patiënten tegen oplopende kosten. Het systeem van de maximumfactuur hebben we toen uitgewerkt. Maar goed, dat is een ver verleden. Als je mij vraagt, het hele recente verleden... Ik vind het belangrijkste wat we nu gedaan hebben... is eigenlijk het tot stand brengen van een toch heel nieuw aanbod... van psychologische zorg in de eerste lijn. Eerste lijn wil zeggen... je pakt problemen aan die professionele hulp veronderstellen... Dus problemen waar mensen mee worstelen, die niet voorbij gaan, hardnekkige moeilijkheden, waar professionele hulp bij nodig is. Maar je wacht niet tot het zodanig erg is geworden, dat je echt van een psychische stoornis moet gaan spreken. Dus dat eerste lijns aanbod hadden we eigenlijk niet. Nee. Dat hebben we nu, daar hebben we enorm in geïnvesteerd. Maar dat is ook wel een nieuwe aanpak. Dus het is niet een heel klassiek verhaal van... De zorgverlener zit te wachten in zijn praktijk op wie in de wachtzaal komt zitten. Ja. En dan wordt er een gesprek georganiseerd en het probleem is opgelost.
Het reactieve model, zeg maar.
Het is een ander model waarbij dat we eigenlijk aan... Dit zijn klinisch psychologen, orthopedagogen, die zorgverleners... nu als we het hebben over geestelijke gezondheidszorg in de eerste lijn. We zeggen eigenlijk aan die mensen... organiseer u om te beginnen zodanig in netwerken... dat je ervoor zorgt dat de meest kwetsbare mensen ook dat aanbod krijgen. En we zeggen ook, ruk uit. Blijf niet gewoon wachten tot uw wachtzaal gevuld is. Ruk uit. Ga in de richting van scholen. Ga bij huisartsen in huisartsenpraktijken werken. En dat is geen gemakkelijk verhaal geweest. Maar ik denk dat men binnen een aantal jaren... of ik hoop dat men binnen een aantal jaren zal zeggen... die hervorming, die nieuwe aanpak, die heeft toch wel een steentje in de rivier verlegd.
Ja, want geestelijke gezondheid, we praten vaak dat het zo slecht gaat met onze mentale gezondheid, maar we hebben daar een beetje containerbegrip van gemaakt, misschien een beetje te veel. Maar actueel, als we dan echt naar het individu gaan kijken, dan zien we wel dat heel veel mensen worstelen. En dan is er inderdaad meer aandacht. Het is bespreekbaarder. Er zijn campagnes. Maar in uw boek maakt u daar op een bepaald moment een heel mooi onderscheid, vind ik, tussen probleem, stoornis en ziekte. Dus het mentale spectrum wordt eigenlijk in een heel breed veld geschetst. En dat vond ik eigenlijk een heel mooie benadering.
Ik ben blij dat je dat opmerkt, want dat is ook iets waar ik een beetje mee worstel, eerlijk gezegd. Dus we doen nu echt een massieve investering in eerste lijns psychologische hulpverlening. Dus nu al een budget van 218 miljoen euro. En daarnaast doen we eigenlijk een bijna even grote investering in crisisopvang, in eetstoornissen, in capaciteit, in kinderpsychiatrie enzovoorts. Dus we doen een enorme investering. Maar dus ook die laagdrempelige, heel toegankelijke zorg. En bijvoorbeeld voor jonge mensen hebben we dit nu gratis gemaakt, dat aanbod. Maar tegelijkertijd, en dus ik maak daar ook publiciteit voor, we hebben daar ook een campagne rondlopen, maar tegelijkertijd zeg ik ook, de boodschap is niet iedereen naar de psycholoog. Nee. De boodschap is, maak mentale moeilijkheden bespreekbaar. Ja. Als je je niet goed voelt, aarzel niet om steun te zoeken in je omgeving. Spreek erover. Steun zijn vrienden, kennissen, familie. Dat is het allereerste. En dat moet misschien als eerste gebeuren.
Ja, want eigenlijk is dat de eerste cirkel van een goede zorg.
Precies,
is die mantelzorg.
Is gewoon de samenleving rond jou moet openstaan voor mentale moeilijkheden. Die moeten bespreekbaar zijn. En op die manier moeten mensen veerkracht krijgen. De boodschap is, als je dan ondanks dat eigenlijk hardnekkige moeilijkheden hebt, waardoor jouw leven niet meer zo goed loopt, dan heb je misschien professionele hulp nodig. En dan nog zeggen we, ofwel is dat een beetje een klassiek verhaal, 1-op-1, je gaat naar een klinisch psycholoog, die gaat met jou spreken over jouw situatie, je gaat daar misschien enkele keren terug naartoe gaan. Dus het wat klassieke verhaal. Mm-hmm. Maar daarnaast leggen we nu heel sterk de nadruk op groepsessies. Ja. Zeggen eigenlijk, zo'n klinisch psycholoog kan met een collega eigenlijk met een groep mensen samen zitten om samen te spreken over veerkracht te ontwikkelen. Ik heb het dan over problemen die nog geen echte stoornis zijn. Een stoornis, dan denken we natuurlijk aan angststoornis, depressie. Mm-hmm. En ik heb het nog niet over een psychische ziekte waarbij je dan echt wel psychiatrische capaciteit nodig hebt. En dat onderscheid moeten we maken, vind ik.
Ja, je kan iemand hebben die met angstige gevoelens of met sombere gevoelens zit.
Ja.
Maar heel vaak wachten we dan totdat we die mensen kunnen labelen en een diagnose kunnen geven. En dan heb je een angststoornis en dan is het verantwoord om medicatie voor te schrijven.
Maar dan is het misschien al te laat. Dus we hebben nu, dus dat aanbod dat we nu uitgerold hebben, onze conventie Eerste Lijn Psychologische Zorg, heb ik een heel mooi onderzoek laten doen, daarop door professor Ronnie Bruffaerts uit Leuven. En die zegt het volgende, dat is eigenlijk heel mooi. Die zegt, wij weten, uit enquêtes die wij doen, dat gemiddeld in ons land mensen doorsnee 10 jaar wachten tussen ik ben mij niet goed beginnen voelen. Mm-hmm. En dat is zodanig ernstig dat ik echt hulp zoek, professioneel, op 10 jaar doorsnee. Veel te lang.
Dat is een achtste van een mensenleven.
Ja, dat is verschrikkelijk. En hij zegt, door in het nieuwe aanbod dat we nu doen, dus met die eerste lijn psychologische zorg, daar zijn ook mensen bij die al een tijdje aan het wachten zijn, die dus als het ware met een probleem worstelen, nog geen hulp gezocht hebben. Dat gaat dan over periodes van 3 à 4 jaar. Hij zegt wel, dat is al op zichzelf een enorme stap vooruit. Ja. En zeker als mensen niet 3 jaar wachten, maar nog sneller. Het is een enorme stap vooruit, omdat je eigenlijk een soort van verborgen, onzichtbare wachtlijst, als het ware, werk je weg. En je weet ook uit het heel grondig wetenschappelijk onderzoek dat als je snel genoeg optreedt, dat je ook een goed resultaat hebt op veel latere ernstige angststoornissen, psychose zelfs. Dus het snel optreden bij iets wat een hardnekkig probleem is, is wel heel belangrijk. En dat zijn we nu aan het doen. En dus je ziet niet dat wij wachtlijsten verminderen, want dat zijn onbestaande, verborgen wachtlijsten van mensen die een probleem hebben en die eerst jarenlang denken, ik zal dat zelf moeten oplossen, of het is toch niet fijn van daarover te spreken. Dat zijn we aan het aanpakken. En we zijn dat eigenlijk aan het aanpakken toch met Met ondertussen belangrijke cijfers. Nu dat we dit gesprek hebben, net vandaag, hebben we nog eens de telling gemaakt. Er zijn al 315.000 mensen die de weg hebben gevonden naar dit nieuwe aanbod van eerste lijn psychologische zorg. Nu, je hoort mij niet zeggen dat dat werk af is of dat dat perfect is. Er is nog ontzettend veel werk aan. Maar die eerste lijn mankeerden we totaal. En die eerste lijn is ook nuttig omdat ze natuurlijk ook mensen daarna ook een betere keuze kan helpen maken. Heb je inderdaad nodig aan een specialist voor een of andere psychische stoornis? Mm-hmm. Oké, die specialist is daar. Hè? Dus mensen zullen op die manier misschien ook minder van hier naar ginder lopen. Ja. Meer de weg gewezen worden. En we zijn effectief ook aan het investeren in psychiatrie, in zware stoornissen, in crisisopvang enzovoort.
Is het moeilijk om als politicus zo dingen in beweging te zetten in een systeem dat al jarenlang functioneert op een bepaalde manier en een routine heeft?
Ja, dat was niet zo gemakkelijk en het blijft een beetje moeilijk. Maar goed, dat maakt het ook boeiend. Ja. Om te beginnen, het punt dat we massief moesten investeren in geestelijke gezondheid, dat was geen discussie. Dat hebben wij ook in het regeerakkoord gekregen. Ik heb ook heel snel bij het begin van deze regering, terwijl we nog tot over onze oren in COVID zaten, ik heb heel snel gezegd, oké, we zetten dat in gang. Maar de manier waarop, daar hebben we een half jaar om te beginnen gewoon gediscussieerd. Onder meer met de beroepsorganisatie van de klinische psychologen, omdat die mensen, helemaal te goeder trouw hoor, maar die hadden zo'n beetje het beeld van, we gaan voor klinische psychologie. Mm-hmm. We gaan daar een soort van ziekteverzekering organiseren, zoals we dat 60 jaar geleden hebben gedaan voor de artsen. Namelijk, dat is het model van, voel mij ziek, ik ga naar een arts. Die doet iets voor mij of met mij, die geneest mij. Ik betaal die iets, ik ga naar mijn mutualiteit, die betaalt mij dat terug en het is gebeurd. Bij geestelijke gezondheid werkt dat zo niet. Dat is een heel ander verhaal. En zoals ik daarnet zei, het is ook een verhaal van uitdrukken in de samenleving. Ja. Gaan daar waar de problemen zijn. Waarbij we ook aan de klinische psychologen zeiden, geen eindeloze reeksen sessies in deze eerste lijn. Ja. Misschien kan dat voor sommige mensen nodig zijn. Maar als je breed de deur wil openzetten, en het is een beetje exploreren ook, van waar zit het probleem van iemand? Mm-hmm. Hoe wijzen we beste weg? Dat moet je in enkele sessies kunnen doen. En breng mensen ook in groep samen. Dat was allemaal moeilijk. Ja. Dat waren moeilijke discussies. We zijn daar doorgeraakt. Maar goed, dat gaat zich verder moeten zetten. Ja. We gaan dat ook evalueren. Er is nog werk aan. Bijvoorbeeld, ik zit nog op mijn honger wat betreft samenwerking met de huisartsen. Ja. Dus ik vind eigenlijk in een goed draaiende huisartspraktijk moet een klinisch psycoloog nu en dan aanwezig zijn.
Het was een van de vragen die nog op mijn lippen hing. Van, ja, inderdaad, het lichaam en geest werken als een geheel aan gezondheid natuurlijk.
Dus zoveel mensen
hoe gaan we die combineren?
Maar er zijn zoveel mensen die bij een huisarts komen met, ik heb rugpijn. Ik slaap slecht. Mm. Ik voel mij zo en zo slecht. En eigenlijk zit daar iets onder of hoort daar iets bij.
Of mensen die
wat ook mentaal is.
Eetgewoontes willen veranderen.
Precies. En de huisarts die ziet dat wel. Maar die heeft natuurlijk ook niet echt helemaal de opleiding. En vandaag ook niet de tijd, hè, om dat goed aan te pakken. Dus zeggen wij aan onze klinische psychologen uit die nieuwe conventie, ga naar huisartsenpraktijken. Ja. Besteed daar een aantal uren. Dat is op gang aan het komen. Ja. Ik hoor daar heel mooie verhalen over. Maar nog te weinig. En nu hebben we een nieuw aanbod. We hebben 25 miljoen euro. Dat is toch een groot bedrag. Extra. Ik had dat gereserveerd in mijn budget geestelijke gezondheid. 25 miljoen extra ligt op tafel. Eigenlijk om klinische psychologen in huisartsenpraktijken te laten werken. Niet zozeer rechtstreeks met de patiënt, maar gewoon samen met de huisarts nadenken over welke problemen zien wij hier, hoe pakken we dat best aan. Misschien ook eens samen met de huisarts met een patiënt spreken. En dus er loopt nu een bevraging bij de huisartsen over of zij dat interessant vinden, wat ze ermee willen doen, welk beroep zij daarop willen doen. Maar dat geld ligt eigenlijk klaar. En ik zou dat mooi willen uitrollen, zoals we ook dat voor een stuk aan het uitrollen zijn naar scholen en CLB's toe. Zodanig dat die klinisch psychologen van ons echt aanwezig zijn in de praktijk van huisartsen.
Ik vergelijk het heel vaak in een keynote met een topsporter. Wat doet een topsporter? Die creëert een team van experten rond zich. Een dokter, een psycholoog, een voedingsdeskundige, een trainer. Eigenlijk is dat het model dat we naar de eerste lijn moeten krijgen ook. Hè.
Absoluut.
Ik ben zelf als huisarts in 2016 met een psycholoog beginnen samenwerken. Mm-hmm. Wat ik nu ook meer en meer doe, is met geskilde coaches samenwerken.
Ja.
Waar ziet u dat in het ganse gezondheidsorgaan?
Ik ben er een beetje voorzichtig in, omdat ik enerzijds denk dat heel goed is. Ik ben een tijdje geleden in een medisch huis op bezoek geweest. We zijn heel goed uitgerust. En die hadden een heel breed aanbod. Die hadden de diëtist, die hadden kiné. Maar die hadden inderdaad ook, die deden ook activiteiten rond levensstijl, ook met coaches. Ja. Zelfredzaamheid, veerkracht en dus breder dan, laten we zeggen, de klinische psychologie. Ja. Dus heel mooi aanbod, heel boeiend, waren ook dynamische mensen. Ja. Maar ik zelf ben vanuit mijn positie als minister, ik ben een beetje voorzichtig in de stappen die ik zet. We zetten nu een belangrijke stap met klinisch psychologen.
Ja.
Mensen met een welbepaalde scholing, die we op een welbepaalde manier inzetten in die netwerken geestelijke gezondheid van ons, binnen een toch een min of meer duidelijk paradigma, zoals wij zeggen, een bepaalde manier van werken. Je kan dat niet meteen opengooien naar allerlei verschillende methodes en allerlei verschillende vormen van aanpak, waar je vanuit ons perspectief ook niet zo zeker van kan zijn of dat allemaal voldoende effectief is. Dat laat ik liever over dan aan die individuele huisarts of die individuele praktijk.
Daarom zei ik ook met geskilde coaches, want wat zien we nu gebeuren? Er is wel een vraag in de gezondheidsmarkt, zal ik het nu maar eventjes noemen, naar zulke paramedici paramedische profielen. Is er geen nood aan een zekere regelgeving, zodanig dat we de kwaliteit wel kunnen waarborgen?
Ja, maar dat is precies. Maar in gezondheidszorg is eigenlijk altijd een combinatie van solidariteit. We leggen geld samen. Hè? We leggen geld in een bakje en we gebruiken dat in het algemeen belang, de solidariteit. En we besteden dat geld aan behandelingen waarvan we denken dat ze werken.
Ja.
En dat betekent dat je toch een beetje een gemeenschappelijk idee moet hebben over wat werkt en wat werkt niet. Dus je moet een beetje aanvaarde wetenschap hebben. Nu, in de klassieke lichamelijke geneeskunde is dat al bij al door ondertussen 100 jaar geschiedenis van medicatie en zo. En dat is al bij al, men weet min of meer hoe men dat moet beoordelen. Ja. Hoe moet je nu een medicament beoordelen? Dat weten we min of meer. Dat blijven ook nog moeilijke discussies. Ja. Maar hoe moet je een therapie op het vlak van geestelijke gezondheid of mentaal welzijn, hoe moet je dat beoordelen? Dat is veel minder evident. En dus, en dat is geen verwijt. Ja. Hè? Maar dus met andere woorden, dat betekent ook dat we wel, de stappen die we zetten, moeten we voorzichtig zetten, want wat gebeurt moet een beetje het gevoel hebben dat dit werkzaam is. Vandaar dat ik verwees naar professor Bruffaerts.
Ja.
Ik heb gelijktijdig met het uitrollen van die eerste lijn daar eigenlijk een wetenschappelijk onderzoek op gezet om te kijken, werkt dat? En we zien bijvoorbeeld inderdaad dat mensen die van dit aanbod gebruik maken sneller terugkeren naar hun werk. Dat zien we, dus fantastisch. Ja. En we zien vooral dat ze zich beter voelen. Maar er blijft nog een beetje de vraag van, welke therapeutische aanpak is meest aangewezen? Als je daar grote onduidelijkheid over hebt, en als je dit bijvoorbeeld zou uitbreiden tot allerlei vormen van coaching en lifestyle, waar toch dan veel onduidelijkheid rond is, kan je dat wel met het geld van de ziekteverzekering? Dat denk ik dat vandaag nog niet kan.
Ja. Vandaar dat het inderdaad op dit moment in de geprivatiseerde markt aan het ontstaan is.
Ja.
En kunnen we dan als overheid wachten
tot ik denk dat je best even, als overheid best even wachten, ook omdat ons geld schaars is. En dus,
absoluut.
En nog eens, mijn boodschap is ook niet vandaag, ondanks, wij doen dus een massieve investering in eerste lijn psychologische zorg, we maken dat gratis voor jongeren, en toch is mijn boodschap niet iedereen naar de psycholoog.
Nee, nee, nee. Hè? Ja.
Mijn boodschap is, spreek over je problemen. Deel je problemen. Zoek veerkracht in je omgeving. Als je hardnekkig problemen hebt, die lossen zich niet op. Ja. Jouw leven wordt erdoor bezwaard. Professionele hulp. Zo'n klinische psycholoog van ons, die helpt dat mee bekijken.
Ja.
Dat is de boodschap. Ja. En dus, ik ben een beetje voorzichtig met een boodschap die de indruk zou geven dat wij als overheid of als samenleving voor elk probleem een oplossing hebben. Dat is ook niet zo. Hè?
En wat zou je zeggen als mens? Moest een van uw beste vrienden bij jou komen zeggen van, ik voel me mentaal echt niet goed, ik ben aan het worstelen. Wat zou
als ik het vriendenadvies... Om te beginnen, ik zou luisteren. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Gewoon van te luisteren. En ik zou proberen aan te voelen of dat iemand is die in zijn omgeving eigenlijk vrij evident wat meer veerkracht zou moeten kunnen vinden. Dan wel of dat iemand is die dat niet gaat vinden. En waar je echt moet zeggen van, maar weet je, er is een aanbod. Ja. Doe daarop beroep. Dat is een professioneel aanbod. Dat is heel normaal dat je daar beroep op doet. Er is daar niks gênant aan. Want vroeger dachten mensen vaak nog, een beetje gênant van naar de psycholoog. Er is niks gênant aan. Dat is zo normaal als naar de tandarts gaan. Hè? Doe dat en neem daar uw tijd voor. Dus ik zou dat een beetje aanvoelen. Maar ik zou eigenlijk vooral beklemtonen, geneer u daar niet voor. Hè?
Mm-hmm. Ja. Dus dat echt uit die taboesfeer halen. Ja. Voor uw eigen gezondheid, meneer de minister, slaapt u goed? Doet u af en toe een wandeling? En gaat u wel een beetje letten op eten en drinken zonder de perfectie na te streven, hebt u ons verteld.
Ja.
Kunt u daar een woordje uitleg over geven?
Wel, genoeg slapen is iets waar ik over de jaren meer en meer mij van bewust ben geworden. Dat ontzettend belangrijk is. Hè. Dus slaap is belangrijk voor onze fysieke gezondheid. Te weinig slaap leidt tot obesitas, hartproblemen, maar vooral mentaal onwelzijn. Maar ik kom eigenlijk nog uit een periode dat het stoer was om weinig te kunnen slapen. Hè? Dus ministers die nachtenlang onderhandelen, ik doe dat soms ook. Hè? Ja. Maar vroeger dachten we dat dat stoer was, van ik slaap maar zo weinig. En je leeft soms CEO's die maar 4 uur moeten slapen. Ik denk nu vandaag op basis van heel veel wetenschap dat dat gewoon bijzonder dom is. Ja. Dat is gewoon bijzonder dom. Je moet echt genoeg slapen. En wat mij betreft, ik ben een avond- en nachtmens. Dus ik heb een avond- en nachtritme. Ja. Dus namiddags, als ik in een commissie in het parlement zit, moet ik soms vechten tegen de aandrang om in slaap te vallen. Maar 's avonds word ik heel fris.
Ja.
En dan moet ik tegen mijzelf zeggen, Frank, je moet morgen toch redelijk vroeg op.
Ja.
Ga slapen. Zelfs al voel je je nog redelijk fris, ga slapen. En ik denk dat dat belangrijk is. En ik denk dat we moeten ook niet aan mensen zeggen dat het verschrikkelijk is als ze wakker liggen. Oké, je kan wakker liggen. Oké, dan leef je daarmee. Maar je moet wel genoeg tijd gunnen om te slapen. En ik denk dat gebrek aan slaap in onze samenleving een toenemende mate breed verspreid probleem is. Dat is ook de reden waarom ik vind nachtlawaai, vliegtuigen 's nachts, is eigenlijk echt problematisch. Ja. En vele andere vormen van geluidshinder, ook overdag hoor. En je moet eigenlijk zo ver gaan van na te denken, hoe zijn straten ingericht? Zo gladde wanden, hè, waar heel veel lawaai weer klinkt. Voor mensen in een stad, als dat woonstraten zijn, niet goed. Ja. Dus geluid, geluidsdruk, lawaai, zeker als het slaapverstorend is, is niet goed. En dus ik vind dat we echt moeten afstappen van die idee, hoe stoer, ik heb maar weinig slaap nodig. Probeer gewoon genoeg te slapen, dat is mijn eerste punt. En dan, twee, ik ben niet sportief, absoluut niet. Maar mijn vrouw en ik, wij gaan toch vaak wandelen. In het weekend gaan we altijd zeker 1 of 2 keer wandelen. En dat zijn rustige wandelingen. Ja. In het bos. Maar dat is zo goed. Het is de vogels horen. De rust van het bos, dat is gewoon enorm goed. Voor ons tweetjes, maar ook voor onze gezondheid. Ja. Dus vind ik ook echt een aanrader. En dan, natuurlijk eten en drinken. Nu, ik moet daar een beetje voorzichtig in zijn, want ik ben geen op en top goed voorbeeld. Ik heb eigenlijk het geluk, ik heb daar geen verdienste aan. Ik drink al heel lang geen alcohol meer.
Ja.
Geen groot principe hoor, maar ik kreeg daar in toenemende mate hoofdpijn van. Dus ik ben gewoon gestopt met alcohol. Dat is eigenlijk
dus
een groot geluk.
De natuur heeft het u gemakkelijk gemaakt eigenlijk.
Maar dat is eigenlijk wel een groot geluk, want dat is een gezonde kant van mijn leven. Ik rook ook niet, gezonde kant van mijn leven. Ik let ook wel een beetje op wat ik eet. Ik ben over de jaren veel minder vlees gaan eten. Ik ben geen fanatieke vegetariër, maar ik eet toch wel minder vlees en zeker veel minder rood vlees. Ik denk dat dat beter is, ook voor het milieu.
Daar zijn de data ook stilletjes aan.
En ik let toch wel op wat ik eet. 'S morgens goed eten, voldoende vezels enzovoort. Maar ik ben niet perfect hoor. U gaat mij heel regelmatig in een frituur aantreffen. Moet kunnen, vind ik. Dus je moet ook nog, er is een balans tussen waar voel ik mij goed bij en hoe houd ik het algemeen in het evenwicht. Maar ik denk, letten op wat we eten en drinken is toch wel belangrijk.
Maar het is ook makkelijker vol te houden als je het niet continu naar die perfectie moet rijden.
Ja, dat doe ik echt niet. Dat doe ik echt niet. En je zal mij ook wel eens een cola zien drinken en zo. Maar toch Ja, je moet ergens wel het evenwicht hebben van gevarieerde voeding. En dan, ja, vroeger zei men, dat komt nog uit mijn grootvaders tijd, zo, an apple a day, keep the doctor away. Hè?
Ja.
Dat is wel iets van, hè? Dus ik probeer een beetje een apple a day keeps the doctor away. Ja, zo, ja.
Maar in de tijd dat u daar tussen alle artsen, grootouders, ja. Ouders zat, dan, ja, dan hebt u dus die tijd van de oude huisartsgeneeskunde ook nog heel bewust meegemaakt. Mijn vader is zelf ook huisarts.
Ah, ja. Ja.
Is afgestudeerd in 1976.
Ja.
Heeft van nul een dorpspraktijk opgestart. Ik ben daarin gestapt als ik van de schoolbanken kwam, zeg maar. Er is veel veranderd, hè, de laatste...
Het is ontzettend veranderd
jaar,
en het blijft veranderen. Dus mijn grootvader was een huisarts in Antwerpen.
Mm-hmm.
Die had een hele grote praktijk. Die was afgestudeerd, zo net voor de Eerste Wereldoorlog. Die deed om te beginnen alles, hè. Dus dat was niet alleen gipsen.
Bevallingen.
Maar bevallingen, tanden trekken, dus werkelijk alles. Het was natuurlijk een druk en een zwaar leven. Natuurlijk, je had een echtgenote die het huishouden deed. Hè. Dus dat hoorde daar ook bij. Dus op die manier was dat ook te doen. Dat kan je vandaag gewoon niet meer vragen. Hè. Maar die deed dus alles ook op basis van enorm veel ervaring. Mijn moeder heeft dus ook geneeskunde gestudeerd. Dus ik heb vele jaren later aan mijn moeder gevraagd, maar las onze opa wetenschappelijke tijdschriften? Ja, daar kwam één tijdschrift.
Ja.
Maar voor de rest was dat ervaring opbouwen. Ja. De dingen evolueerden ook niet zo snel. Dus een anekdote, dus een gekke anekdote. Hoor. Mijn moeder vertelde mij ooit... Mijn moeder is geneeskunde beginnen studeren bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. Zij was toen 18. En ze vertelde mij dat niet alleen de cursussen anatomie van haar vader nog nuttig waren.
Ja.
Maar bijvoorbeeld haar vader legde haar uit wat syfilis was en wat je moest doen tegen syfilis aan de hand van zijn cursus. Nu, als jouw vader aan jou zou uitleggen wat je moet doen bij een welbepaalde ziekte aan de hand van zijn cursus, dan zou je zeggen, ja, maar nee, hè. De wetenschap is toch ondertussen veel te veel geëvolueerd. Maar de wetenschap evolueerde toen ook wel trager.
Ja.
En ik denk dat dat ook meteen iets is wat het leven van een huisarts vandaag een pak moeilijker maakt. Dus je hebt een veel snellere opvolging van wetenschappelijke inzichten, nieuwe richtlijnen. Dat zet ook een soort van druk.
Als je een half jaar niks gelezen hebt,
absoluut.
Dan ben je niet meer mee.
Ja, dat zet, dus je telt dat vandaag, heb ik mij laten vertellen, in maanden. Ik zou zeggen dat in de geschiedenis van jouw vader telde je dat in jaren.
Ja.
In de geschiedenis van mijn grootvader dus blijkbaar in decennia.
Mm-hmm. Hè?
Dus dat is ik overdrijf nu misschien een beetje, maar dat is echt een wereld van verschil. Maar natuurlijk, die huisartsenpraktijk van mijn grootvader, dat had toch wel iets.
Ja.
En dan denk ik dat je nog altijd in de jaren 50, 60, had je toch nog wel die heel hardwerkende mannelijke huisarts, vrouw die mee de zaak beredderde thuis, telefoons opnam, een beetje secretariaat, het huishouden. En dat is mooi geweest, maar je kan dat niet volhouden.
Nee, want wat hebben we toen gezien? Mogen we zeggen dat dat een redelijke hondenstiel was, waardoor plots een enorm tekort was aan huisartsen?
Wat er eigenlijk gebeurd is dat je eerst een enorm overaanbod hebt gekregen, omdat die huisartsen, die verdienden redelijk goed hun boterham door keihard te werken. Die hadden aanzien.
Ja.
Er is een moment geweest waar vele jonge mensen zeiden, ik wil arts worden, onder meer huisarts. Eigenlijk kregen we er te veel. Op het einde van de jaren 90 van de vorige eeuw, toen ik de eerste keer minister werd, zaten we echt met een overaanbod. En er was echt wel zorg over huisartsen die nog maar weinig patiënten zagen.
Daardoor moesten wij plots een ingangsexamen doen.
Maar ik blijf denken dat dat goed was. Ik was daarvoor dat je probeert in te schatten, men noemt dat planning, hè, probeert in te schatten wat is de behoefte. En je stemt je opleidingscapaciteit, die toch ook goed moet georganiseerd worden. Je stemt je opleidingscapaciteit daarop af. Dat zijn we in Vlaanderen gaan doen. Ik denk dat dat goed was. Eerst is er dan een heilzaam daling opgetreden van dat overaanbod aan huisartsen. En zoals vaak, de slinger slaat dan in de andere richting.
Wij zijn met 10
en op een bepaald moment zit je dan met een kort. Dan zijn we gaan zeggen, om te beginnen, dat de faculteiten geneeskunde ervoor moesten zorgen dat voldoende mensen kozen voor huisartsgeneeskunde. Maar ik denk dat ik dan ook samen met een hele groep mensen, zowat ja, 25 jaar geleden ondertussen, ik denk dat ik ook in die crisis die toen echt aan het ontstaan was in de huisartsengeneeskunde. Je moet weten, de mensen liepen toen de huisarts ook gewoon voorbij. Hè? Men liep ja. rechtstreeks naar de specialist, rechtstreeks naar de spoed. We zijn daar tamelijk stevig in opgetreden. We hebben om te beginnen de verloning voor de huisarts verbeterd. Want die was toen in vergelijking met wat specialisten verdienden echt wel achterop ja. geraakt. We hebben ook de manier waarop de huisarts zich organiseerde en de manier waarop die, laat zeggen, zijn inkomen verdiende, ja. we hebben het toch wel grondig herzien door het principe van het globaal medisch dossier, wat eigenlijk betekent, je krijgt een vergoeding omdat je een mens opvolgt. Mm-hmm. Of je die nu vaak ziet of niet zo vaak ziet.
Voor de coördinatie eigenlijk van de zorg.
25 jaar geleden nog controversieel. Ja. Maar ik heb dat veralgemeend, ja. dat je dus een financiering hebt per patiënt die je volgt met ja. dat globaal medisch dossier. En dat is echt een kentering geweest, samen met ja. vele andere dingen hoor. Er is echt een stuk praktijkfinanciering gekomen. Daarmee is de huisartsgeneeskunde terug bergop gegaan. Ook door de inzet ja. van Centra voor Huisartsgeneeskunde. Dus echt terug bergop gegaan. Maar je mag nooit stilstaan. Stilstaan is recept voor ja. achteruitgang. Hè? En ik moet zeggen, toen ik nu herbegon, zoveel jaren later, ik dacht eerst, de structuur die hebben we gezet. We moeten zien dat er voldoende geld naar de huisartsen gaat. Maar ik ben relatief snel tot inzicht gekomen dat we daar toch opnieuw een groot moment van hervorming nodig hebben. Ja. Omdat de huisarts van vandaag, die staat toch voor een patiëntengroep die niet alleen voor een stuk groter geworden is. Duidelijk ook veroudering. Duidelijk ook het feit dat je mensen hebt die nogal wat verschillende aandoeningen ja. hebben. Wij ja. spreken over comorbiditeit, ja. dat wil zeggen meer dan één ziekte tegelijkertijd. Mensen die toch veel opvolging vragen. Je hebt dan ook die ja, mentale problematiek die sterker weegt. En dus die huisarts die staat voor een veel breder palet aan mm-hmm. uitdagingen. En als je dan natuurlijk ook een situatie krijgt waarbij heel begrijpelijk jonge huisartsen zeggen, ja, we gaan hier wel geen 80 uur per week meer draaien, want er is niet een vrouw die voor ons opdraait. Ze zijn zelf vrouw en ja. ze gaan met twee uitwerken. Ja, ja. Hè? Ja, dan moet je die huisartsgeneeskunde opnieuw grondig herbekijken. Dat zijn we aan het doen. Hè. We zijn ja, heel sterk aan het investeren in praktijkondersteuning. Ik heb ook een nieuw model op tafel gelegd, maar dat is eigenlijk gebaseerd op heel veel overleg met de ja. huisartsen. Het is ook uitgetekend door de huisartsen ja. zelf. New Deal is eigenlijk een nieuwe afspraak over hoe de praktijk georganiseerd wordt. Houdt een beetje het midden, ik denk eigenlijk misschien een gulden middenweg, mm-hmm. tussen de meer klassieke prestatiefinanciering, hè? Betaling per raadpleging, ja. betaling per patiëntencontact. En dan de medische huizen, de wijkgezondheidscentra. Geen enkele prestatiebetaling, alleen maar per patiënt. Die New Deal, nieuwe afspraak, is in het midden. Ja. Is een combinatie van, je wordt vergoed met een stabiel inkomen omdat je patiënten opvolgt. Met die vergoeding kan je ook een verpleegkundige betalen in de praktijk. Je kan meer ondersteuning betalen. We werken aan een nieuw paramedisch beroep. Dat is de praktijkassistent, speciaal voor huisartsen. Iemand die huisartsgeneeskunde kent en met een korte opleiding heel praktisch kan ja. inspringen. Maar dus die huisarts is nog altijd een spil, maar heeft een veel sterkere organisatie nodig. Met, wat mij betreft, dus niet alleen die verpleegkundigen in de praktijk, maar dus ook de klinisch psycholoog, eventueel nog ja. andere zorgberoepen of andere mensen.
Maar dan wordt de huisarts ook een beetje, niet alleen de manager van de gezondheid van de patiënt, maar ook een teammanager.
Absoluut.
En een teamplayer.
De oproep is wel om ja, een stuk ondernemend te zijn. Ja. Hè? Dus wij, en ik wilde ook niet zelf genoegzaam klinken, er is nog veel werk aan. En ik weet, ik heb gemakkelijk spreken, dus op het terrein is nog iets anders. Maar we zetten nu heel veel hefbomen klaar. Hè? We hebben dus eigenlijk onlangs nog een pakket van 55 miljoen euro. Waarin die 25 miljoen ja. voor de psychologen waar ik over sprak. Maar ook dus financiering voor praktijkassistenten. Nog ja. extra financiering voor verpleegkundigen in de praktijk. Verbetering van de financiering van het globaal medisch dossier. Als je chronisch zieke mensen opvolgt in alle leeftijdscategorieën. Dus dat zijn hefbomen. Die zetten wij klaar. Ja, het is nu zaak van ze te gebruiken.
Ja,
hè?
Ja. En want het wordt niet altijd op luid applaus allemaal onthaald door de beroepsgroepen.
Nee, dat begrijp ik ook. Ik begrijp ook dat mensen onder druk zitten. En ik moet zeggen, Ik heb mijn twee laatste bezoeken aan huisartsenpraktijken waren op dat vlak wel interessant. Ik ben bij een huisartsenpraktijk geweest in Vilvoorde. Die is eigenlijk een groepspraktijk die gekrompen was door veroudering, pensionering. Ja. In hun omgeving in Vilvoorde ook collega's die plotseling uitvallen, op pensioen gaan. Die mensen hadden een ontzaglijk patiënteel. Ja. Die gingen er ongeveer aan onderdoor. En voor die mensen was de New Deal echt de redding. Omdat we natuurlijk, als je zoveel patiënten hebt, komen we met een stevige extra financiering. Ja. En die waren al bezig met succes, met het recruteren van een praktijkverpleegkundige, het zoeken van extra ondersteuning. Dus voor die mensen is dat nieuwe model de redding. Maar tevoren was ik in een andere praktijk, een grote, zeer succesvolle praktijk eigenlijk, zeer ondernemend in Limburg. Heel mooi, waar ze ook al werken met psychologen, met verpleegkundigen, veel enthousiasme. Maar die hadden nog geen tijd gehad, en dat begrijp ik wel, die hadden geen tijd gehad om te kijken naar die New Deal. Ja. Terwijl we daarover aan het spreken waren, bleek dat dat voor hun eigenlijk zeer interessant zou zijn. Ja. Maar ik begrijp wel, ja, die mensen zitten tot over hun oren in het werk. Hè? Dus die hebben ook niet meteen de tijd om dat allemaal uit te zoeken. Vandaar dat wij proberen nu maximaal begeleiding te bieden om uit te leggen, wat zijn al die nieuwe instrumenten die we op tafel leggen? Wat zijn die nieuwe budgetten? Je kan ze nuttig gebruiken. Nog eens zonder zelfgenoegzaamheid. Ja. Hè?
De New Deal is eigenlijk een soort systeem waarin je als huisartspraktijk kan zeggen, kijk, we kiezen om ons te organiseren, om wat middelen te krijgen, waardoor we betere zorg kunnen leveren en beter georganiseerd zijn om voor onze patiënten te zorgen.
Ja.
Dat is het voordeel. Bij mij komt dan in mijn buikgevoel zo'n beetje het gevaar van, oké, maar gaan we dan geen situatie krijgen zoals in Nederland, waar een huisarts zijn deur open doet om 9:30 's morgens en om 5:00 zegt van, en nu doe ik de deur dicht.
Maar zoals vaak ligt het goede midden tussen Nederland en België in. Dat is vaak zo in sociale politiek, hoor, en in gezondheid ook. Dus ik denk inderdaad dat het Nederlandse model heeft een aantal minder aantrekkelijke kanten. Ja. Je kan zeggen, traditioneel is de huisarts in Nederland tegenover de patiënt zeer sterk. Maar het is ook strak. En ik denk dat we daar het goede midden moeten zoeken. Ik denk dat een huisarts nog altijd iemand moet zijn die, ja, waarvan de deur wijd open staat. Patiënten moeten ook wel beter beseffen dat je daar niet voor eender wat binnen moet komen. Maar die deur moet toch wijd open staan. Dat vraagt een stuk flexibiliteit en dat vraagt een stuk goesting, motivatie voor het contact met de patiënt. Ja. Dat moet blijven. En vandaar in de New Deal zeggen we, jouw contact met de patiënt, daar heb je een vergoeding voor. Ja. Maar je hebt ook een vergoeding voor het feit dat in jouw praktijk patiënten eigenlijk ingeschreven zijn die jij ook wel doorverwijst naar die verpleegkundige. Bijvoorbeeld opvolging van diabetes. Kan een verpleegkundige ook. Mm-hmm. Bijvoorbeeld levensstijladvies. Kan een verpleegkundige ook. Moet je niet allemaal zelf doen. Een serieuze psychologische moeilijkheid. Je kan zeggen, dit vraagt heel wat tijd, maar je kan hier een afspraak maken in mijn praktijk met de psycholoog die bij mij werkt.
Dus veel meer dat, blauwdrukken voor.
Ja, ik denk dus dat
doorstromen.
Dat is niet het Nederlandse model. Hè. Het Nederlandse model is heel strak en is een beetje bureaucratisch. Ja. Maar het is wel een model waarbij die huisarts toch een stuk organisator wordt van zorg. Mm-hmm. En toch wel een stuk ook taken verdeelt met anderen. Ja. Anders vrees ik dat we het niet bolwerken, want veroudering is een feit. Ja, ja. Hè? Dus we gaan, ik denk dat we wel nog voor 10 spannende jaren gaan staan, hoor.
Ja, hoe bedoel je? Met de vergrijzing.
Ja, absoluut. Ja.
En wat gaat dat van workload of van workload?
Wel, dat betekent dat je, ik denk, ik ga het nog moeilijker zijn overigens in de verpleegkunde. De huisartsen staan onder druk, maar het tekort waar we mee te maken gaan krijgen van verpleegkundigen vraagt ook toch wel het durven herdenken van dat beroep.
Ja, het stond deze week ook in de krant dat er heel veel verpleegkundigen beginnen te freelancen.
Ja, maar dat heeft ermee te maken. Hè.
Dus de prijzen gaan omhoog.
Ja, dus ik denk het tekort aan verpleegkundigen is nijpend en gaat nijpender worden. Dus ook daar moet je eigenlijk zeggen aan die verpleegkundigen, de toekomst is samenwerking met anderen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, we gaan met een onderscheid werken tussen de verpleegkundige die een bachelordiploma heeft, we spreken dan van een verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg. En de basisverpleegkundige is iemand die een beroepsopleiding op het niveau HBO 5 heeft gedaan. Dat zijn heel mooie opleidingen. Maar het is toch iets minder qua brede kennis en inzicht dan een bachelor.
Ja.
Maar die basisverpleegkundige kan in de minder complexe situaties ook nog heel zelfstandig optreden.
Met duidelijke standing orders en instructies.
Maar dus de samenwerking tussen die bachelor en die basisverpleegkundige met zijn beroepsopleiding of haar beroepsopleiding, met zorgkundigen, die samenwerking gaat heel belangrijk worden. En ik heb in de wetgeving, we zijn daar nu mee bezig, in de wetgeving heb ik eigenlijk een nieuwe persoon ingevoerd, een nieuwe figuur. Dat is het team. Ja. De ploeg. Die stond niet in de wetgeving. En dus we definiëren nu in onze wetgeving op de gezondheidsberoepen het team. Waarbij we zeggen, wat is een verpleegkundig team? Hoe ziet dat eruit? Wie is verantwoordelijk? Een verpleegkundige. Wat kan daar gebeuren qua taakverschuiving en taakverdeling? Hoe moet dat gaan? Eigenlijk zeggen we in onze wetgeving nu, je hebt artsen, apothekers, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, kinesi therapeut. Maar je hebt ook gewoon teams, multidisciplinaire teams. En dat is een beetje de toekomst, hoor. Het gaat spannend zijn, omdat de veroudering, dat zet zich echt door. Tekort aan verpleegkundigen is daar, dus ik beloof niet de hemel op aarde. Ja. Maar het is investeren in die beroepen. Het gaat ook over genoeg verdienen, goede werkomstandigheden. Maar het gaat toch ook over nieuwe vormen van samenwerking.
Ja. Ja, dat is misschien nu een verpleegkundige die net de nachtshift in een rusthuis gedaan heeft. Die verantwoordelijk was voor 2 of 3 gangen, die dit hoort. Die zegt van dat is heel mooi in theorie, maar op dit moment in het veld is de praktijk vaak nog iets anders.
Maar ik zeg ook aan die verpleegkundige, ik ga een beetje, ik geef toe, misschien gaat die verpleegkundige nog niet meteen overtuigd zijn. Dus mijn redenering is een beetje vanuit mijn helikopterperspectief. Maar ik zeg aan die verpleegkundige, kijk, wij doen een hele grote inspanning om in de ziekenhuizen meer over te stappen van overnachting naar daghospitalisatie als je die overnachting niet nodig hebt. Ja. Als die ook nodig is, is die nodig. Er zijn eigenlijk heel veel ingrepen waarbij je het met daghospitalisatie kan doen. De ziekenhuizen deden dat niet omdat dat financieel niet zo interessant was voor hun. Dus we zetten dat eigenlijk recht, zodanig dat ze kunnen kiezen voor daghospitalisatie, louter als het goed is voor de patiënt. Betekent dat je in de ziekenhuizen minder verpleegkundigen nodig hebt om 's nachts te toeren. Ja. En 's nachts te surveilleren. Je vermindert daar is ook een tekort. Hè? Daar verminder je een beetje de druk. Je kan nog andere dingen doen om die druk wat te verminderen. Betekent dat je in die arbeidsmarkt van verpleegkundigen toch een beetje zuurstof brengt. Mm-hmm. Waardoor ook een woonzorgcentrum het niet eindeloos moeilijk heeft om verpleegkundigen te vinden. Want daar gaat het over. Ja. Het heeft ook te maken, denk ik, met wat zijn mogelijkheden van nieuwe technologieën opnieuw in ziekenhuizen? Wij hebben een mooi budget op tafel gelegd voor de ziekenhuizen om te investeren in dat soort technologie waarmee ze hun verpleegkundigen en zorgkundigen helpen. Dat gaat dan eigenlijk over misschien evidente dingen zoals pampers met een sensor in. Mm-hmm. Als je ervoor kan zorgen dat verpleegkundigen en verzorgend personeel niet voortdurend moeten toeren om te kijken, bijvoorbeeld in een afdeling waar oudere patiënten liggen, met veel pampers, hoe zit dat hier? Maar ze krijgen gewoon een signaal van, een pamper is in die mate vochtig dat je iets moet gaan doen. Het is interessanter werk en je spaart werk uit.
Hè? Ja, want dat las ik ook in uw boek, dat u wel bijzonder hoopvol bent voor alles wat naar telemonitoring, technologie, artificial intelligence.
Met twee woorden, hè? Met twee woorden. Want ik denk dat menselijk contact blijft essentieel. Ja. En ik ben ook in telegeneeskunde, denk ik ook, niet zomaar in het wilde weg. Hè. Je moet uiteindelijk een relatie hebben met een arts of met een verpleegkundige. Mm-hmm. Dat moet echt wel een relatie zijn. Als je die hebt, dan kan een gesprek via een scherm, een telefoon, zeer nuttig zijn. Ja. Maar je moet wel die relatie hebben. Dus ik ben niet naïef enthousiast, maar ik denk inderdaad dat technologieën kunnen het leven van verpleegkundigen, van zorgkundigen, van artsen wel verbeteren. Bijvoorbeeld ook het delen van gegevens. Hè? Dus misschien het meest evidente voorbeeld. Als je als arts in een ziekenhuis of als huisarts, als je in een oogopslag de goede samenvatting vindt van de gezondheidstoestand van de patiënt die voor jou staat, en je vindt dit omdat de samenvatting in het elektronisch medisch dossier goed is, dan ben je enorm geholpen. Dan ga je misschien ook een aantal onderzoeken hier beginnen. Daar is ontzettend veel werk aan.
Want ook
aan,
dat is vandaag in de praktijk.
Ik weet het.
Ja, maar mensen komen dan bij u en die zeggen, maar je kunt dat zien in mijn dossier. En dan, wat ik dan vaak doe, dan draai ik mijn computer en dan zeg ik, ik zal u een keer tonen wat inderdaad, ik hier
maar,
zie.
Maar ik kan u wel zeggen, daar zijn we hard op aan het werk. Om te beginnen, we zijn bezig met wat wij noemen care sets. Dat zijn eigenlijk dit soort gegevens wat je nodig hebt om een bepaald probleem goed te omschrijven. Voor jou, hè? Ja. Op jouw scherm. Die care sets, we zijn bezig van die eigenlijk probleemgebied per probleemgebied te omschrijven en te zeggen, mensen, die care sets moet je gebruiken. De software moet ook in staat zijn om die care sets goed weer te geven. Maar als ik zo vrij mag zijn, heeft ook wel iets te maken met cultuur. Hè? Dus waarom vinden zoveel mensen hun medicatieschema niet terug?
Omdat het niet goed gedocumenteerd wordt in het dossier. Ja. Ja, dat is het start bij onszelf uiteraard.
Ik denk dat er iets is als... Ik ga een zwaar woord gebruiken. Hè. Dus iets als data-solidariteit, gegevens-solidariteit. Ja. Ze goed ingeven, ze goed gebruiken. Wij hebben werk als overheid. Hè. Ja. We hebben daar nog veel werk aan. Hè. We moeten er ook in investeren. We doen hele grote investeringen ook in dataveiligheid, in cybersecurity. Eén, dus inderdaad het definiëren van die care sets. We hebben dus een heel plan dat we aan het uitrollen zijn. Ja. Maar ik denk dat er ook een stukje cultuur is dat nodig is om ervoor te zorgen dat gegevens effectief goed ingegeven worden.
En daar, aan de andere kant van het spectrum, staat weer... Kijk, wij zijn hier mensen die kijken kunnen het zien, mensen die luisteren kunnen het niet zien, maar we zijn hier een mooi gesprek aan het voeren. Er staat één klein iPadje tussen, maar we zijn als mens aan het verbinden.
Ja.
In een consultatiesetting betrap ik er mijzelf heel vaak op dat ik zo zit te praten met de mensen en ondertussen gegevens zit in te voeren. Maar, en dat gaat toch ten koste van die menselijke kant van zorg.
Ja, maar dat je natuurlijk in eender welk beroep in zorg of welzijn of onderwijs vandaag...
Dat kan bij de bank ook zijn. Hè.
Je gaat heel veel bezig zijn met data. En dus je moet ze ook ingeven. Maar ook daar denk ik dat als we er nu in slagen van die solidariteit te hebben waarbij alle zorgverleners hun best doen om die data goed in te geven, waarbij wij als overheid ervoor zorgen dat die data goed doorstromen, dat die goed georganiseerd zijn, dat die ICT-systemen ook werken.
Hè? Dat er een goed internationaal coderingssysteem komt ook.
Als iedereen daar zijn deel doet, kunnen we grote vooruitgang boeken. En nu denk ik toch, ik denk dat er nog heel veel werk aan is, hè. Maar als je nu vergelijkt waar jij vandaag als huisarts staat vandaag met, laten we zeggen, 10 jaar geleden. Ik denk nu wel dat de digitalisering toch al ook veel positieve dingen betekend heeft in het vermijden van pure paperasserij ook.
Het is al een beetje versimpeld.
Alleen, er is nog werk aan.
Ja, dus het wordt een heel boeiende 10 jaar, want we gaan geforceerd worden om heel efficiënt te worden.
Zeker, ja.
Oké, meneer de minister, dan zijn we aangekomen bij het leukste deeltje van deze podcast, namelijk de Two Truths and One Lie Show. Dus u mag ons vandaag verrassen met 3 fascinerende verhalen uit uw leven, waarvan er eentje echt een flagrante leugen mag zijn. Dus ik zeg het u heel graag als politieker, u mag een keer heel hard liegen tegen mij.
Oké, ik ga het doen een beetje, ik ga terug naar mijn jeugd. Maar ik ga dit een beetje doen in volgorde van mijn opgroeien. Eén, ik ben ooit van school gegooid, dus verwijderd uit mijn college, omdat ik op de speelplaats een spelletje zakdoek leggen had georganiseerd met mijn medeleerlingen. Ik zat al in het laatste jaar. Dus ik organiseerde zakdoek leggen en werd daarvoor van de school verwijderd. Okay. Echt waar, geloof het niet, het is echt waar. En hoe kwam dat? Ik was toen al heel politiek bedrijvig, heel veel bezig met allerlei maatschappelijke mistoestanden. We deden allerlei acties. Ik had toen al eens een stakingsactie proberen te organiseren in de school tegen de directie, waarvan ik vond dat ze nogal hardleers was wat betreft democratische inspraak. Wij hadden toen grote acties georganiseerd tegen een hervorming van het leger die we niet goed vonden, waar we van alles bezig. En dus dat was eigenlijk een ludieke protestactie. Maar de directie van mijn school vond het echt niet meer om mee te lachen en ik werd gewoon van school verwijderd. Ik heb gelukkig nog mijn examens mogen doen, dus dat was zelfs geen zware straf. Maar dus echt waar, je gelooft het niet, hè, maar ik ben van school gegooid omdat ik een partijtje zakdoek leggen organiseerde in een grote kring op de speelplaats. Tweede verhaal, als ik al een beetje iets ouder. Ik heb altijd een groot verlangen gehad om in een koor te kunnen zingen. Ik heb dat vandaag nog gehoord, dat lijkt mij geweldig. En dus ik heb eens meegedaan aan een auditie voor een koor. Dat was voor amateurs, maar dat was toch wel. Die stelde toch wel wat eisen. En ja, ik moet aan mijn jonge jaren denken. Dus dat was zo'n strijdkoor, zo'n strijdliederen. Dus ik heb al mijn moed ingepakt naar die auditie. En ik zong, je moest iets zingen, ik zong de Internationale. Ja. Dat ken ik goed, hè, de Internationale. Ja, die mensen zeiden, ja, maar niet alleen zingt u redelijk vals, maar u zingt dat echt verkeerd, hoor. Hoogoplopende discussie. Waarbij ik mij gelijk probeerde te halen. Enfin, daar is mijn muzikale carrière geëindigd.
Ik ging net vragen, van hoe klinkt die Internationale?
Daar is mijn muzikale carrière dus geëindigd. Derde, als ik nog wat ouder was, dan was ik al actief in de politiek, verkozen, partijvoorzitter. Ik heb niet alleen de echte Frank van den Broeke ontmoet, ik heb er ook tegen gekoerst.
Ja, oké.
Echt waar, echt waar. Ik heb gekoerst tegen de echte Frank van den Broeke. En ik moet zeggen, dat ik dacht even dat ik ging winnen, maar het was een sprint bergop.
Ja.
En op een brug. En daar heeft hij mij toch achtergelaten. Hij was nog maar 16 jaar. Ik was al een pak ouder. Ja. Maar dus ik heb de echte Frank van den Broeke. Ik heb daartegen gekoerst en net verloren.
Ja. Oké, dat is een, vind ik een heel tof verhaal. Ik heb een beetje voorgeschiedenis in het wielrennen. Het boeit mij wel. Oké, dus verhaal A. De minister is van school gegooid omwille van een partijtje zakdoek leggen. De koorzanger die verloren gegaan is aan u. En de koers tegen de echte Frank van den Broeke. Dus de luisteraars kunnen raden wat de leugen is. Ja. En om te antwoorden, dan plaats je gewoon een klein berichtje op je story of op je socials. Tag mij en gebruik de hashtag Spreekuur. En u mag de minister ook taggen. Waar kunnen mensen u vinden op social media eigenlijk?
Instagram, ja. Facebook. Dus ik gebruik nu mijn Instagram vooral ook om boodschappen te brengen over mijn beleid en zo. Dus daar kunnen mensen mij echt wel volgen en kunnen ze reageren enzovoort.
Voilà. En dan gaan we na een weekje onthullen welk verhaal de leugen is. Ik ga misschien een vraagje stellen over uw eerste verhaal nog. Want ik hoor vaak van mensen met een visie en mensen met een mening en mensen die ergens iets willen veranderen en een beetje impact willen hebben, dat die inderdaad dingen doen die soms out of the box zijn en niet in een systeem passen. En dat die mensen daar dan eigenlijk op een manier soms voor gestraft worden, terwijl die ondernemende geest van die leeftijd misschien iets is om te cultiveren die we misschien gaan nodig hebben als we onze maatschappij willen veranderen.
Ja, maar dat denk ik ook. Dus ik kijk met veel sympathie en bewondering naar bijvoorbeeld de jonge mensen die klimaatmarsen hebben georganiseerd. Ik vind het echt fantastisch. Of andere dingen waar jonge mensen mee bezig zijn. En ja, dat uitzicht op heel veel verschillende manieren, vind ik. Maar ik vind dat een jonge generatie moet met nieuwe dingen komen. Ja. En als je dan wat ouder bent, dan begrijp je dat soms niet. Dan zeg je, waar zijn die mee bezig?
Die moeten die lijntjes kunnen kleuren. Dus moest u zelf directeur van een school zijn, zou u zeggen van oké, we gaan het misschien wel
op de verantwoordelijkheid. Ja, ik denk dat toen, maar ik spreek dus van lang geleden. Je moet weten dat aan de directie van mijn school was wel gezegd door het bisdom, jullie moeten democratiseren en de leerlingen inspraak geven en zo. Ik wist dus niet hoe ze dat moesten doen. Vandaar onze acties. Hè?
Ja.
Dus ik denk dat je moet een beetje ruimte geven aan jonge mensen. Ja.
Oké, misschien eventjes terug naar de gezondheidszorg.
Ja.
Stel u voor dat er geen restricties, geen limieten zijn. Er zijn ook geen zware gesprekken met beroepsgroepen. Alles loopt van een leien dakje. Waar staan we binnen 10 jaar? Dus met andere woorden, wat is het meest ideale model vanuit de helikopterview op overheidsvlak van de gezondheidszorg dat we kunnen hebben?
Maar alles loopt van een leien dakje is eigenlijk is geen uitgangspunt. Sorry daarvoor, maar om te beginnen, je hebt het probleem van de veroudering, dat is daar. En dat zet zich veel meer door dan wij 20, 30 jaar geleden dachten. Mm-hmm. Qua invloed op gezondheidszorg. Ik leg dat ook uit in het boek. Eigenlijk dachten wij daar 20, 30 jaar geleden toch net iets anders over. Ik denk dat we onderschat hebben wat de enorme impact daarvan is. ook in het dagdagelijks leven van een verpleegkundige, een huisarts, een arts, iedereen die bezig is met gezondheidszorg, dat heeft een enorme impact. Soort patiënten, de veelheid van aandoeningen waarmee mensen zitten. En het feit dat ze er lang mee leven ook, maar toch de zorg die daarvoor nodig is. En dus dat gaat niet van een leien dakje lopen, hoe dan ook. Twee, er is een soort van voortdurende koers tussen nieuwe ontdekkingen in zaken medicamenten, medische technologieën, die enorme mogelijkheden openen, maar de kostprijs daarvan. Ja. En dus het is echt een koers tussen de wetenschap, die altijd maar vooruit gaat, en dan ja, onze mogelijkheden om dat solidair ter beschikking te stellen aan iedereen. En dus die spanning gaat blijven. Dus in die zin, ik denk, oké, lei een dakje, maar spannend zal het blijven. Het zal altijd spannend zijn. Nu, als je mij dan de vraag zou eerder moeten zijn, hoe gaan we omgaan met die spanning? Dan denk ik, één, ik zou willen dat we een sterkere en een meer geïntegreerde, goed samenwerkende eerste lijn hadden. Ja. Eigenlijk hebben wij de voorbije 3 jaar enorm geïnvesteerd in de eerste lijn. Als je gewoon al huisartsen, kinesitherapeuten en geestelijke gezondheidszorg eerste lijn neemt, dat is 500 miljoen extra. Uh-huh. Tandartsen 500 miljoen extra. Maar toch nog altijd zo in hokjes. Ja. Also, het hokje huisartsen, het hokje klinisch psychologen, het hokje apothekers, het hokje tandartsen, het hokje kine. Eigenlijk moet je echte, hechte samenwerkingsverbanden krijgen, waarbij samenwerkingsverbanden van huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, thuisverpleging, klinisch psychologen een bepaalde buurt echt goed bedienen. Ja. En ook echt voor volksgezondheid zorgen. Dat wil zeggen, ook klaarzitten met advies rond levensstijl, preventie. Dat is mijn droombeeld. Eigenlijk zou je in elke gemeente, elke deelgemeente, een echt huis van zorg en welzijn moeten hebben. Heel multidisciplinair. Mm-hmm. Als we daar kunnen geraken, dan gaan we het veel beter doen ten aanzien van vergrijzing, veroudering, psychologische problematiek. En dan gaat die huisarts ook kunnen standhouden, denk ik. Dus dat is mijn droombeeld, dat we veel meer investeren in een zeer goed samenwerkende eerste lijn, waarbij iedereen met iedereen werkt.
Maar daar gaan de critici dan op zeggen van ja, maar dan gaan we naar een model van staatsgeneeskunde en dan hebben we geen therapeutische vrijheid.
Eigenlijk
meer.
Niet, omdat je in dat samenwerken, zeggen wij niet, dat moeten allemaal loontrekkende zijn. Dat zijn we niet aan het zeggen. Hè. Ik spreek niet over wijkgezondheidscentra. Dat is een interessant model. Ik wil daar niet over aan het spreken. Ik spreek nog altijd over zelfstandigen. Ja. Ik spreek over het feit dat jij als huisarts in zo'n teamwerking nog heel veel eigen keuzes moet kunnen maken. Ik ga niet jouw handje vasthouden, nooit. Hè. De overheid is niet de arts, hè. Nee. Is niet de verpleegkundige. En dat is heel essentieel. Dus staatsgeneeskunde, waarbij wij zouden zeggen, ah, maar je wordt hier een loontrekkende in de betekenis van ondergeschikt aan mijn gezag. Nee, ja. Wij moeten een kader zetten. Wij moeten natuurlijk keuzes maken over wat financieren we, wat financieren we niet. Wat is voldoende werkzaam om te zeggen, we geven er geld aan. Wat is onvoldoende werkzaam om te zeggen, we geven er geld aan of waar twijfelen we aan. Dat zijn beslissingen die de overheid moet nemen. We gaan echt niet naar staatsgeneeskunde, daar geloof ik absoluut niet in. Maar dus mijn droombeeld voor binnen 10 jaar is die sterke eerste lijn, die hechte samenwerking van gezondheidszorg naar zorg, naar welzijn, één huis.
Mm-hmm. En als we de piramide steken van eerste lijn, tweede lijn, derde lijn, dan...
Piramide is een beetje uit de tijd, vind ik, ook in de gezondheidszorg. Weet je, 25 jaar geleden, toen we met die grote crisis van de huisartsgeneeskunde zaten, met veel te veel huisartsen, huisartsen die niet meer rondkwamen, specialisten die voorbij de huisarts liepen, mensen die voorbij de huisarts naar de specialist liepen, sorry. Toen dachten we, mensen die zich zorgen maakten over de huisarts, toen dachten we, we gaan een hele strakke echelonering. Dat wil zeggen, we gaan heel strak zeggen, u gaat niet naar de specialist als u niet eerst bij de huisarts bent geweest. De huisarts is een echte strenge poortwachter. Mm-hmm. Dat is niet meer het model. Ik denk integendeel dat je meer specialisten moet hebben die nu en dan eens afdalen in de huisartsenpraktijk. Ja. Laat daar ook maar eens een geriater komen. Laat daar ook maar eens een endocrinoloog komen die echt wat gespecialiseerde problemen rond diabetes komt bekijken met die huisarts. Laat ook maar geriaters, neurologen, neuropsychiaters meer naar woonzorgcentra gaan. Dat maken we nu ook mogelijk. Ja. Dus je moet eerder samenwerking hebben, verwevenheid, ja, dan zo die strakke piramide. Mm-hmm. Waar je nog een piramide nodig hebt, is in de ziekenhuis. En ik denk wel dat daar de idee dat elk ziekenhuis alles doet, heel slecht is. Mm-hmm. Je moet gespecialiseerde topzorg, bijvoorbeeld pancreaskanker, ja, slokdarmchirurgie bij slokdarmkanker, maar zelfs borstkanker, wat helaas toch nog veel voorvalt. Je moet daar toch wat gespecialiseerde ziekenhuizen voor hebben. Kinderkanker moet je echt concentreren. Dus in het ziekenhuislandschap heb je zo'n piramide nodig. Maar naar de patiënt toe, in de eerste lijn, heb je verwevenheid nodig, vind ik.
Dus die tweede lijn toch een beetje condenseren.
Die moet wat dichter bij die eerste lijn beginnen staan. En daar moet gewoon meer wisselwerking zijn.
Ja. En wat gaan we doen met preventie?
Om veel sterker op inzetten.
Om lijnen niet nodig te hebben.
We hebben te lang gewacht met erover te spreken. Ja. Ik denk, omwille ook van die spanning waar we voor gaan staan. Mm-hmm. Het is echt urgent. Het is urgent om steviger in te zetten op preventie. Want oké, mensen leven langer. Maar de vraag of je langer leeft terwijl je nog mobiel bent. Ja. Een beetje zelfredzaam. Voldoende gezond om rond te lopen.
Kwaliteit van leven.
Dat hangt toch samen met beweging, gezonde voeding, alcohol, roken, gezonde lucht, luchtkwaliteit binnen en buiten. Ik heb enorm ingezet op binnenluchtkwaliteit. Ik beschrijf dat ook in het boek. Niet met het succes dat ik echt wilde tot nu toe. Slapen. We moeten de vaststelling maken dat we eigenlijk te maken hebben met slaaptekort in de samenleving.
En dus, we zijn er maatschappelijk ook niet op georganiseerd. We verwachten van iedereen dat ze om 8 uur in Brussel zijn. Dus we gaan om 5:30 opstaan om in de file te gaan staan.
Dat is voor een stuk, helemaal akkoord. Het gaat voor een stuk over het mogelijk maken dat mensen gezond leven. Want wat niet gaat helpen, dat is dat ik als minister of dat jij als arts de mensen de les spelt en zo met het vingertje van, ja maar, u moet dit en u moet dat.
De mensen weten wat ze moeten doen.
Je moet het ook mogelijk maken. Natuurlijk moeten we zeggen, u moet dit en u moet dat. Maar je moet het ook mogelijk maken. En je moet een gezonde omgeving creëren. Ik ga u een klein voorbeeld geven uit mijn gemeente. Dat is ook beschreven in het boek. In mijn gemeente is er een McDonald's die de geweldige idee had om een nieuwe implanting van een McDonald's te maken vlakbij een aantal schoolpoorten. Ja, dat is natuurlijk niet wat je moet doen. Hè? Als je aan kinderen wil zeggen dat ze niet voortdurend naar snacks moeten grijpen van dit soort. Daar is daar een actiecomité tegen recht gestaan. En die hebben een slag thuis gehaald. Dat was niet gemakkelijk. Ja. Maar ik vind dat wel interessant. Omdat we moeten ons echt wel de vraag stellen. De omgeving van een school. De plaats waar kinderen komen. Hoeveel verleiding is daar van zeer ongezonde dingen? Ja. Dat is de reden waarom ik bijvoorbeeld nu heb beslist. Kinderboerderijen, speeltuinen, sportinfrastructuur, attractieparken. Wordt niet meer gerookt. Zal zo zijn vanaf 2025. Dus we hebben het rookverbod enorm uitgebreid naar plaatsen waar kinderen en jongeren komen. Ja. Gewoon omdat je die gezonde omgeving moet hebben met het goede voorbeeld.
En daar denk ik altijd aan Mexico. Die op een bepaald moment hebben ze in Mexico beslist om alle leuke tekeningetjes van de ontbijtgranen weg te doen.
Ik denk niet dat we dat kunnen beslissen, maar er is wel iets voor te zeggen. Ik ga een voorbeeld geven wat we wel beslist hebben. Op de vapes, de e-sigaret. E-sigaret kan nuttig zijn om mensen die sigaretten roken en verslaafd zijn, ervan af te helpen. Ja. Oké. Maar e-sigaret worden vandaag in de markt gezet om mensen verslaafd te maken aan e-sigaretten. Mm-hmm. En met name zo al die leuke kleurtjes en lichtjes. Ja. Dus ik heb nu een verbod uitgevaardigd om op e-sigaretten allerlei lichtjes te zetten en allerlei sexy toestanden, waardoor dat uiterst verleidelijk is. Om die reden hebben we nu ook, dat gaat ingaan vanaf 2025, we zijn voorloper in Europa, een verbod op die wegwerpvapes. Ja. Want wegwerpvapes, zo 6-7 euro, die dienen echt om kinderen die dat niet mogen roken. Ja. Die dienen om kinderen stiekem dat te doen kopen.
Dus een lage instapdrempel.
En de gewenning te creëren. Dus daar moet je strak in zijn. En daar inderdaad is het van, het is leuk, maar het is wel heel verkeerd. Ja. Weg daarmee.
En in het boek bent u dan eigenlijk ook onmiddellijk kritisch op uzelf. Dat je zegt van, kijk, dingen verbieden als overheid. We kunnen niet zomaar alles verbieden. soms moeten we het wel eens heel hard gaan doen. Maar het helpt ook niet altijd om dingen heel hard te gaan criminaliseren.
Dat is met alle misbruik van middelen zo. Hè. Dus of het nu gaat over alcohol of het gaat over cannabis. Ik ben absoluut geen voorstander van het legaliseren van, van bijvoorbeeld cannabis. Ik denk dat dat echt niet verstandig is. Maar als iemand verslaafd is of als iemand echte psychologische stoornissen ontwikkelt, ja, wat je nodig hebt is hulp. Dan moet je niet zo iemand naar een rechtbank sturen. Je moet die gebruiker helpen. Mm-hmm. Dat geldt voor heel veel drugs, legale of illegale. Wij moeten bijvoorbeeld wat jongeren betreft, die binnenkomen in een spoed met een alcoholintoxicatie, we gaan een echt zorgpad ontwikkelen om dat gewoon aan te pakken en te helpen. En dat geldt voor legale en illegale middelen. Dus hulp bieden, zodanig dat mensen weer op hun eigen benen kunnen staan, dat is essentieel.
En niet hervallen. Hervalpreventie is denk ik in zulke zaken
absoluut,
een van de minst georganiseerde zaken die er zijn. Maar ook wil u de zorgverlener voldoende ademruimte blijven geven. Hè? Dus u hebt daarnet een aantal heel interessante dingen verteld, maar in uw boek schrijft u ook die ene zin en die is... Voor mij vind ik een heel sterke zin. Je hebt gezegd van kijk, we hebben in de hervorming van de gezondheidszorg altijd gewerkt rond hoe kunnen we de zorgverlener soigneren, dat hij zijn werk kan organiseren, dat hij voldoende kan verdienen, dat hij gerespecteerd, gewaardeerd wordt. Maar anderzijds staat daar tegenover dat we misschien te weinig in hervorming van de zorg de vraag stellen van hoe kunnen we onze patiënt 1. Gezond houden en 2. Als hij niet meer op de top van zijn gezondheid is, hoe kunnen we hem weer gezond maken of zo gezond mogelijk maken en genezen. Missen we daar een beetje de balans dat we soms te weinig die tweede vraag echt goed beantwoorden?
Ik denk dat de huisarts of die geïntegreerde praktijk in de eerste lijn, die mijn toekomstideaal is, om te beginnen meer moet kunnen inzetten op preventie, omdat je natuurlijk, je zit heel dicht bij de mensen, je kent ook de omgeving van de mensen, hun context. En wat je als advies meegeeft rond levensstijl, kan daardoor realistisch zijn, maar er moet tijd voor gemaakt worden in de praktijk, in de eerste lijn, om mensen toch ook te wijzen op het voorkomen van problemen. En ik denk ook wel dat langs de ene kant dus die deur van die huisarts die moet wijd openstaan. Er is een goede reden om te zeggen, dat moet niet meer kosten dan €4. Ja. Ik weet dat huisartsen soms zeggen, ja, maar dat wordt nu zo goedkoop, iedereen komt bij ons.
Het is het bol.com-model.
Ik begrijp dat. Maar er is wel een reden waarom we zeggen, je moet niet aan iedereen vragen van €30 uit de portemonnee te halen. Dat houdt echt wel die mensen tegen die beter zouden komen. Ja. Dus die deur moet wijd openstaan, die drempel moet laag zijn. Maar langs de andere kant, denk ook wel dat we aan patiënten moeten zeggen, of aan de mensen moeten zeggen, ja, je loopt niet voor eender wat naar de huisarts. Uh-huh. En dus ik heb een nieuwe wet op de patiëntenrechten tot stand gebracht. De eerste wet op de patiëntenrechten is het werk geweest van Magda Aalvoet en mijzelf. Wij waren destijds in 2002 samen minister en we hebben dat samen tot stand gebracht. Die wet op de patiëntenrechten had een beetje een modern jasje nodig. We hebben veel verbeteringen in gebracht. Maar ook een kapstok om het toch ook te hebben over wat is goed patiëntschap? Ja. Wat is een goede patiënt?
Dat is een beetje de plicht van de patiënt.
Op zijn minst moet die patiënt het mogelijk maken dat die arts of die verpleegkundige zijn werk goed doet. Mm-hmm. En dat veronderstelt toch ook een soort meewerken in samenwerking. Wij zeggen, dat is zo ons jargon, hè, wij zeggen, de patiënt zit mee aan het stuur. Ik denk dat dat zo moet. Maar als de patiënt mee aan het stuur zit, dan moet hij het natuurlijk ook mogelijk maken dat de wagen goed bestuurd wordt. Hè.
Niet zomaar klant is koning.
Ja, precies. En dus goed patiëntschap. Ik heb gevraagd aan professor Tom Goffin, die een zeer eminente gezondheidsjurist is en ook de voorzitter van de Federale Commissie Patiëntenrechten en die dat nieuwe jasje voor de wet patiëntenrechten ook heeft helpen uitschrijven. Ik heb gevraagd aan Tom Goffin en zijn commissie om nu eens na te denken over wat is goed patiëntschap. Niet met de bedoeling van onmiddellijk te zwaaien met nieuwe wetgeving of zo. Ik vind niet dat je alles moet... Je moet niet alles in wetgeving gieten. Maar toch om misschien te denken over een charter van wat is een goede patiënt? En dat gaat van op tijd komen op de afspraak, naar de afspraak komen. Je gedragen in een wachtzaal. Ja. Oog hebben voor het feit dat daar misschien andere mensen zitten met nog meer vervelende problemen dan jezelf. oog hebben ook voor de stress waar een arts of een verpleegkundige zelf mee te maken kan hebben. Dus ik denk dat we dat ook moeten meegeven. En dat evenwicht is belangrijk.
Eigenlijk hoor ik u zeggen, mensen zijn en weten dat we in een samenleving...
Ja, kijk, de hulpverlener, de arts of verpleegkundige, is ook maar een mens. Hè? Mm-hmm. En het is wel belangrijk van dat te beseffen, vind ik.
Ja, oké. Okay. Meneer de minister, wij sluiten eigenlijk dit seizoen altijd af met een van de levensvragen.
Oei.
Al heb ik in uw boek een heel mooie levensbeschouwing gelezen. Namelijk, u hebt gezegd van wanneer gaan mensen het gemakkelijk gemaakt worden om naar een optimale gezondheid te gaan? Dat is als ze baas worden van hun eigen project.
Ja.
Kunt u dat eens toelichten al?
Wel, ik zeg dat ook met een beetje voorzichtigheid, omdat ik dat in het boek ook beschrijf als een privilege waar ik in gevallen ben. Ik heb daar niet veel verdiensten aan, maar mensen vragen zich af, ja, maar Frank van den Broeke, 68 jaar, die blijft maar doordoen. Hoe doet hij dat? Maar de reden is natuurlijk dat ik mijn eigen project uitrol. Mm-hmm. Ik heb daar heel veel vrijheid in, eigenlijk natuurlijk. Het is veel inspanning soms en ik sta soms ook wel eens te grommelen bij iets wat niet loopt en zo.
Ja.
Maar eigenlijk is toch mijn eigen verhaal, mijn eigen project.
Het vuur en, zit erin en de passie
En dat
zit
is de reden, als je nu kijkt naar wie zijn de mensen die gemakkelijk pleiten voor langer werken? Professoren, politici. Maar er zijn ook mensen die typisch in hun werk hun eigen project leggen.
Ja.
Je eigen onderzoek.
Ja.
Je eigen wetenschappelijk project. Je eigen interesse.
Maar
dus je hebt daar heel veel vrijheid.
Niet iedereen kan dat
doen,
natuurlijk.
Dus, maar ik vind... het voorbeeld dat ik in het boek gebruik is de bouwvakker, die inderdaad op een bepaald moment toch wel echt last krijgt van zijn ellebogen, zijn spieren, zijn rug. Het is toch wel echt een zwaar beroep.
Ja.
Die bouwvakker, die stopt op een bepaald moment en dan zie je die op het dak van zijn schoondochter staan.
Ja.
Is dat verkeerd? Nee. Die staat daar ondanks pijn in de rug en in de knieën en in de elleboog. Die staat daar omdat dat wel zijn eigen project is. Het is niet dat hij niet graag voor zijn baas werkte.
Mm-hmm.
Dat is toch een verschil. En ik vind dat we daar meer oog moeten voor hebben en meer begrip. Het betekent eigenlijk in het algemeen, op de werkvloer, geef mensen meer eigen controle, eigen sturing.
En misschien zelfs al een stap daarvoor, misschien al in het onderwijs.
Ja,
om onze kinderen te leren om voor hun dromen te gaan en eigen projecten.
Ga voor je eigen ding, absoluut. Ja. Ga voor je eigen ding en daar moeten we ruimte voor maken. En dan gaan mensen het langer volhouden.
Ja. Ja. Voilà, dan mag u om af te sluiten nog een van de levensvragen uit ons rieten mandje plukken. En dan ben ik heel benieuwd naar het antwoord.
Oei, dat vind ik een moeilijke.
Kunt u ze eens voorlezen?
Ja, hoe ga je om met de eindigheid van het leven en de gedachte aan de dood? Dus ik ben 68 geworden. Als je ouder wordt, voel je wel de versnelling.
Mm-hmm.
Ik voel dat echt.
Ik voel dat nu al.
Ja, dus de dingen, niet alleen de tijd gaat sneller in de ervaring van wie ouder is. Hè. Maar je voelt ook van, om te beginnen, ouder worden is een realiteit. Mm-hmm. Hè. Dus ik ben niet bij degene die zeggen, ik sta hier op tafel te dansen, dat is geen enkel probleem. Ik ben vandaag minder fit dan toen ik 60 was. Toen ik 60 was, was ik toch wel iets minder fit dan toen ik 55 was. Mm-hmm. Ik moet ook meer op mezelf letten. Je voelt dat je ouder wordt. En je voelt de dingen versnellen. En je weet ook, dus nog een aantal jaren. Maar dan, die jaren zijn zo snel gegaan. Dat komt dichterbij. Voor een stuk houd ik dat een beetje uit mijn gezichtsveld, in alle eerlijkheid.
Dat is een beetje verdringing.
Ja, ik houd een beetje uit. Ja. Maar langs de andere kant denk ik, ik wil een aantal steentjes verlegd hebben in de rivier. Ik wil dat echt. En ik vind dat er zijn er nog een aantal die ik wil verlegd hebben. Ik wil dat er iets overblijft. Ook al ben ik weg. Er moet iets overblijven. Maar ik zou ook willen nu dat die steentjes die ik toch probeer te verleggen, dat toch loopt op een voor mijn omgeving op een prettige manier. Dus niet zo, zeg het, de verschrikkelijke druk die je dan legt op medewerkers en vooral ook op jonge medewerkers, waarbij je alle mogelijke energie en creativiteit uit mensen perst, dat is geen goed model.
Dat is iets wat je vroeger misschien
meer,
gedaan hebt.
Meer, dat is geen goed model.
Het is niet ten koste van, maar ten bate van.
Ja, waarbij je, denk ik, voor mij is een heel belangrijke, een belangrijk inzicht dat met de jaren steeds meer gegroeid is, onderscheid hoofdzaken van bijzaken. Maak u niet te druk over bijzaken. Denk aan hoofdzaken, ook voor je medewerkers. Ja.
Dat zijn heel mooie woorden. We gaan de hoofdzaken altijd bij ons als zorgverlener ook in het achterhoofd houden en in het voorhoofd ook. En namelijk de hoofdzaak is van, hoe krijg ik die mens die nu voor mij zit, eigenlijk op een betere, gezondere manier in het leven. Meneer de minister, hartelijk dank voor uw komst. Ik zou nog uren met u kunnen praten. Ik vind het heel interessant. Maar we moeten helaas afscheid nemen. Ik dank u nog een keer heel hartelijk. En ik hoop dat alle resultaten die binnenkort moeten verschijnen voor u in positieve zin zullen evolueren. En dan praat ik misschien nog wel eens heel graag met u. Misschien vanuit een andere rol of functie. Maar heel
graag gedaan.
Bedankt, meneer de minister.
Ja.
Voilà, dames en heren, dit was de Spreekuur. Als je het leuk vond, laat het gerust weten. En ik hoor jullie heel graag volgende week terug. Spreekuur. Hartelijk dank om te luisteren naar deze aflevering van Spreekuur. Vond je het leuk? Geef ons een rating of deel iets op social media. Je doet ons daar een heel groot plezier mee. Nog een bijzonder woordje van dank naar de co-producent van Spreekuur, Metagenics. Metagenics wil mensen helpen om gezonder en gelukkiger te leven. Hoe dit lukt, hangt af van verschillende dingen, zoals je levensstijl, je omgeving en je voeding. Metagenics maakt hoogwaardige supplementen, ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, om je te helpen gezonder en blijer door het leven te gaan. Spreekuur.